Gemeente, met het gebed om Gods geest in luisteren en spreken gaan we vanmorgen stilstaan bij het ons voorgelezen schriftgedeelte Lucas 1, de eerste 13 verzen. Als kerntekst Lucas 1, vers 13. Lucas 1, vers 13. Daar lezen wij Gods woord en de tekst. Maar de engel zeide tot hem, tot Zacharias, de priester: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. Gij zult zijn naam heten Johannes. Tot zover het woord van God. Samenvatting voor vanmiddag, gemeente, is: God verbreekt de stilte. God verbreekt de stilte. En daarin zijn vanmiddag drie gedachten die onze aandacht vragen vanuit de tekst en het tekstgedeelte. Ten eerste, wanneer? In de tweede plaats, waar? En in de derde plaats, hoe? Dus Gods woord komt vanmiddag tot ons vanuit: God verbreekt de stilte. Wanneer? In de dagen van Herodes, zegt vers 5. Waar? In de tempel, bij het reukaltaar. Hoe? Uw gebed is verhoord. Ge zult zijn naam heten Johannes. God verbreekt de stilte. Stilte is niet zo'n eenvoudig woord, 2024. Daar kunt u allerlei gedachten aan gaan koppelen. Ik denk aan mensen die dag in, dag uit in de stilte zitten. Ik denk ook aan onze dagelijkse gang van het leven. Wij, heel veel mensen houden niet meer van de stilte. Die kennen de stilte niet. Er moet altijd iets zijn, je moet altijd bezig zijn. Als er dan een keer stilte is, dan is er wel weer een of andere podcast of weet ik wat je moet luisteren en moet doen. Je moet altijd, moet er geluid zijn. Kunnen niet tegen stilte. Nou, dat is natuurlijk een hele zorgelijke ontwikkeling, maar daar ga ik vanmiddag niet op in. De stilte, eenzaamheid. Maar het gaat vanmiddag over een andere stilte. De stilte in je ziel. De stilte dat God niet spreekt. Dat je zijn nabijheid niet ervaart. Niet bevindt. En zelfs dat is voor velen geen enkel probleem. En gemeente van Rilland, dat u nu op dit moment bevrijd zou worden van al uw oppervlakkige gedachten. En dat u werkelijk in de dadelijkheid voor de spiegel zou staan. Is het stil in uw hart? Kent u de stem van de Heere niet in uw hart? Wees eens eerlijk. En u die zegt: nou, als ik me niet bedrieg, mag ik weten dat ik die stem wel eens gehoord heb. Hoe lang is dat dan geleden? Zwijgen in een relatie is funest. Ik zal u niet het boek Pastoraat open doen, maar misschien ben ik nu al bij iemand heel erg binnen. Zwijgen in een relatie is funest, is verschrikkelijk, is misdadig, is mishandelend. Maar hoe ervaart u de stilte die er tussen u en tussen God is? Waarom accepteert u die stilte? En waarom zegt u nu al zoveel jaren, ja, dat is zo. Ja, ik zit in de kerk en, nou ja, goed, het was er deze week dan weer niet bij. Maar, nee, ik ben onbekeerd, ik ken die stem niet. Jongens, meisjes, als zelfs Samuel die stem al hoorde, waarom jij dan niet? Als de Heer Jezus zelf zegt dat hij vooral ook tot kinderen spreekt, ken je die stem dan? Ben jij zo'n meisje, zo'n jongen, die zegt: spreek, Heere, want uw knecht hoort? Want we gaan de zaken niet omdraaien. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar wat brengt u nu de stilte in uw ziel? Oh, velen die dekken dat af en die zeggen: nou, moet je luisteren, ik ga gewoon naar de kerk. Geen sprake van, ik neem mijn plaats in. En natuurlijk pak ik mijn Bijbel. En natuurlijk zend ik mijn gebeden op. Toch? Ja, natuurlijk, zegt u. Maar, en ik put gewoon uit het pastoraat. Lieve meneer, lieve mevrouw, hebt u dan wel eens antwoord gehad? Kan ik niet zeggen, dominee. Kan ik niet zeggen. Wat erg. Wat erg. Hoe komt dat dan? Ben ik bij u binnen? Hoe komt dat dan? Dat God niet spreekt? Omdat wij ontdekt moeten worden dat wij dat helemaal niet willen. Geloof u het? Moet u maar kijken naar Adam en Eva in het paradijs. Rennen! Weg! Achter de bosjes, Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan klinkt die eerste tekst vandaag, deze week, op de voorpagina van de kerkbode. God verbreekt de stilte. Hoor je het? Waar zijt gij? God verbreekt de stilte. Maar wij niet. Wij, goed onthouden. Goed onthouden. En heel de week is op kouwen. Wij leggen met onze zonde God het zwijgen op. Me dunkt, dat is toch even een andere benadering als, ik heb al zoveel gebeden. Ik ben een trouw kerkganger. Ik ben een ernstig mens. Ik wil het zo graag. Met uw zonde legt u God het zwijgen op. Vanmiddag gaan wij horen dat God een God is die de stilte verbreekt. O, en gelukkig, dat doet hij vrij machtig. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Vrij machtig. Hij doet dat zonder naar ons te kijken of er redenen zijn. Nee, gelukkig niet. Maar dat doet hij bewogen in zichzelf. Ah, daarom gaat de vinger alleen omhoog. En is het alleen door die God, is die stilte, luister eens, is die stilte bij u nu al een pijnlijke stilte geworden? Een ondraaglijke stilte? Een angstaanjagende stilte? Oh, dan zou er misschien vanmiddag nog eens winst zijn. Of leef je erover door en vind je je rust in je comfortabele leventje, of anderzijds in je zorgen, in je verdriet. Die zo intens in beslag wordt genomen. En helemaal geen tijd heb om na te denken, het is toch eigenlijk wel bijzonder, ja. Ik zend maar gebeden op, maar er komt geen antwoord. Waarom doet de Heere dat nou niet? Dat is wel iets om over na te denken, Riland. O, wat kan dat ook in de ziel een vraag geven. De schreeuw van Psalm 80. Verschijn, Heere. O, mensen die uitzien, verschijn weer blinkende. O, doe mij uw stem horen. En zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Zitten ze er in Rierland? Kom. Is het hopeloos? Kan het bij u echt niet? God verbreekt de stilte. U niet, hè? Nee, God doet het. Wanneer? Tekst, priester Zacharias. God verbreekt de stilte. Vrees niet, uw gebed is verhoord. Wanneer was dat? Vers 5 zegt, het was in de dagen van Herodes. Lucas is aan het schrijven, gedreven door Gods Heilige Geest. En hij vertelt het 50 jaar nadat deze geschiedenis heeft plaatsgevonden. Vergeet dit detail niet, ik kom daar straks op terug. Ja, 50 jaar nadat de geschiedenis zich heeft uitgerold. Het is de dagen van Herodes, kinderen. Een verschrikkelijke slechterik. Een bruut. Die niet alleen de kindertjes van Bethlehem vermoordde, maar ook wel zijn eigen familie. Letterlijk aan de kant schoof. Ik hoef dat niet te herhalen. Hij was een vorst die door Rome op de troon was gezet. Het is een tijd van diepe duisternis. Geestelijk is het zeer donker. En daarom schrijft Lucas dit ook aan Theophilus. Hij zegt, moet je luisteren Theophilus, het was een vreselijke tijd. Herodes en Rome waren aan de macht en in de tempel. Het was volop vormendienst. En weet je Theophilus, de geestelijke leegte. Er werden tranen gelaten, omdat Gods beloften maar niet vervuld werden. Het was zo somber. Het was zo'n goddeloos landschap. Letterlijk leeg van God. En dan introduceert Lucas een goddelijk echtpaar. U ziet het in vers 6. Ja, Zacharias en Elisabeth. En deze Zacharias, zijn naam betekent de Heere gedenkt. en Elisabeth. Mijn God vervult. Prachtige namen. En er staat iets van dit stel. Het is inderdaad een goddelijk echtpaar. Maar ook een hopeloos echtpaar. Hopeloos. Lucas zegt, ach, ze hadden geen kind. En Elisabeth is onvruchtbaar en niet alleen dat, ze is ook al een oudere vrouw geworden. Er staat wel iets heel schoons van dit echtpaar. U weet het wel, hè? Ze waren rechtvaardig voor God. Wat betekent dat dan? Waren het heilige mensen? Nou, zegt Lucas, ik zal je dat uitleggen, joh, wat dat rechtvaardig betekent, Theophilus. Want je moet geen verkeerde ideeën krijgen. Rechtvaardig voor God, Theophilus, dat betekent dat ze wandelden in al de geboden en rechten van de Here onberispelijk. Kanttekening 14, zonder ergernis voor de mensen. Even in die volgorde. 2024 wandelen veel mensen graag rechtvaardig en onberispelijk voor de mensen. Hè, dat, ja. Als de mensen maar, de mensen. Dat is zeker een aspect volgens kanttekening 14, geen ergernis. Maar voor God zijn ze rechtvaardig. En dat zijn ze beide. U bent getrouwd? Ja. Ben je beide rechtvaardig voor God? Heb u het huwelijksformulier wel eens gelezen? Herlezen, opnieuw gelezen. Een godvrezende man en een vrome huisvrouw. Bent u dat? En dan in de volgorde van Elisabeth en Zacharias, zonder ergernis te geven voor de mensen, maar vooral rechtvaardig voor God. Maar tegelijk is er een groot verdriet. Er is hier op aarde altijd een maar. Weet u dat? Het is hier niet volmaakt. Nee, dat zeg ik niet om dit kruis wat te verdoezelen, want het is een geweldig kruis. Wat is het leeg in het gezin, want het is wel een gezin, in het gezin van Zacharias en Elisabeth. Ze hebben geen kinderen. Een lege buik. En Lucas vertelt het hier met behoorlijk wat woorden. En de pijn leest u door de woorden heen. Wat een verdriet. En wat een leegte. Wat een leegte ook bij Zacharias en Elisabeth. De hoop was totaal vervlogen. Dat blijkt welke hoop op kinderen, ja. Maar ook in de tweede plaats op het Psalm 80, keer weder Israëls herder. Dat leefde niet meer, hoe weet u dat? Nou straks, zegt Zacharias, kan die er eigenlijk niks van geloven. Die Zacharias die mag wel een ambt bekleden. Dat leert de Bijbel ons ook. Hij mag naar de gewoonte, hij mag dienen in een orde van Abia. Ik zal u de uitleg daarbij nu besparen. Het vraagt niet in hoofdzaak onze aandacht. In ieder geval, ik zal u zeggen, het was heel bijzonder dat Zacharias op die dag dit werk mocht doen. Het gebeurt welk werk? Hij mocht offeren bij het reukaltaar. Voor heel veel priesters was dat niet mogelijk. Omdat er meer priesters waren als momenten dat het reukoffer ontstoken werd. Dus je kon dat nou eenmaal niet allemaal doen. Maar zie hier, Gods voorzienigheid. God maakt het rooster, deze keer in de tempel. En Zacharias wordt aangewezen om in de tempel te gaan dienen uit die grote groep. En dat was ook maar één keer. En Zacharias is daar bezig in die tempel. En dan ben ik even bij de tekstwoorden van vers 13. Dan staat hij daar in de tempel. We hebben inmiddels een idee. Buiten is er geen spoortje licht. God zwijgt in het persoonlijk leven van Zacharias en Elisabeth. Ligt een groot en stil verdriet. En de hemel zwijgt. Maar dan is het het ogenblik dat God de stilte verbreekt. Er daalt een hemelbode af, een engel. En dat ten goede. 400 jaar heeft de stem van de profetie gezwegen, Maleachi. En hier verbreekt God weer de stilte. Hij zoekt op. Zacharias verstijft, verschrikt. Zijn hart bonst. Waarom? De ontmoeting met God maakt hem bevreesd. Ja, dat is zo'n lijn die in de Bijbel verankerd ligt. Zacharias stapt niet naar voren en zegt, oh, wat fijn dat u eindelijk daar bent. Ja, ik zeg het maar zo. Want dat idee zou je kunnen krijgen als je soms hoort en leest en luistert en opzoekt, misschien wel op YouTube, mooie getuigenissen. Maar Zacharias staat daar als er een hemelbode komt. En wat gebeurt er dan met Zacharias? Hij verschrikt, hij verstijft. Waarom dan? Kinderen, waarom? Waarom moet je nu schrikken als God komt? Nou, die engel verschijnt uit de hemel. In majesteit, in blinkende heerlijkheid. En als Zacharias die engel ziet, dan is hij in de dadelijkheid, wordt hij geplaatst voor die heilige God. Die blinkend verschijnt. En dan ziet hij de vlekken van zijn zonde, van zijn ongelijkvormigheid. Hij is niet gelijkwaardig aan die engel, begrijpt u? Dat is iets anders als het optimisme. Van ik kan God wel even ontmoeten. Kent u dat? Dat beven, dat buigen. Nee, dat is niet even zwaar willen doen of zo. Of wat je er allemaal van denkt en fantaseert. En oh, ik heb het toch zo gezien van de week. Het was toch zo echt. Nee, dat, bij ons zijn ze bang. Nou joh, ik kan je op grond van de Bijbel wel vertellen, van Genesis tot Openbaring, dat dit een lijn is die al de godzaligen hebben ondervonden. Zou die God nu werkelijk anders zijn in 24? Genesis 17, als Abraham zich klein maakt voor God. Johannes, de evangelist op het eiland Patmos. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. O, als God komt, ook na ontvangen genade. Zacharias is een rechtvaardige. Maar het is zo stil geworden in zijn leven. Maar dan verbreekt God de stilte. En opnieuw. Heere, wat bent u groot, wat bent u heilig, wat bent u majestueus. Nou, als de Heere spreekt, als God de stilte in je ziel verbreekt, mag je die hier wel aan toetsen. Dat is overweldigend. Zacharia staat daar en God verbreekt de stilte. Hij doet het en hij doet het nog steeds. Gemeente, we hebben de tijd in beeld. Ik wil met u in de eerste gedachte een paar afsluitende opmerkingen overdenken. Er zijn ook in ons kerkelijk leven heel veel mensen die zeggen, ik ben er niet bij geweest. 70 jaar geleden was het een stuk beter. Ja? 300 jaar geleden, tijd van de oudvaders. Ik weet het, ik lees het ook, ja. Het was een goede tijd. Toch, als je goed leest, ook een donkere tijd. Maar gemeente, in een donkere, goddeloze tijd wordt u niet geroepen, echtparen, om de tijdgeest na te volgen of uw daden, uw gebruiken te reflecteren aan de tijd. Van, oh, die doen het ook hoor, niet zo moeilijk. Maar worden wij geroepen om te leven zoals hier deze twee mensen, waar er donkerheid is, waar de hemel als de nacht verkleurd is. Daar schijnt dit huwelijk als een zeldzame pracht, als een heldere lamp aan de hemel. Theophilus, hier heb je er twee. In die donkere tijd, inmiddels de evangelist Lucas, de vervolgingen zijn een actualiteit, begrijpt u wel. Maar dan zegt Lucas tegen Theophilus, denk eraan, het was toen ook wat. En God zorgde voor zo'n echtpaar. U zegt, de tijd is zo donker. En Heere, bent u er nog wel? Moet u nu ook niet leren uit dit gedeelte? Ja, ik denk het wel. Want wij staan hier achter en wij weten, dat heeft de Heere ons geopenbaard in die zin, moet dit wel de meest donkere tijd geweest zijn. Wij weten dat in die dagen van Herodes, ja, de beloften van de Heere over de komende Messias, die lagen onvervuld al zoveel eeuwen. Maar wij weten beter. Wij weten veel meer. En het wordt ons telkens verkondigd. En wat doen wij ermee? Somber, donkere tijd. Maar wat doe je dan met de wetenschap? Leg Psalm 80 er nog eens bij. Hoe bestaat dat toch? Ik wil nog iets zeggen. 50 jaar later, zegt Lucas, die twee mensen waren rechtvaardig en wandelden in al de geboden van de Heere. Hoe wilt u als echtpaar over 50 jaar herinnerd worden? Vaders, moeders, moet je nu over nadenken. Moeder kookte zo lekker. Geloof u het? Over 50 jaar. Nou, vader heeft een mooi bedrijf opgebouwd. Vader zat goed in de slappe was. Geloof u het? Maar Lucas zegt, 50 jaar na dato, ze waren rechtvaardig. Welk getuigenis moet er van ons uitgaan na 50 jaar? En als laatste, kinderloze, U voelt de leegte, de pijn. En u weet niet van kindervreugde in uw buik, in uw huis, in uw tuin. En dat zijn woorden en confrontaties die voor u zo moeilijk zijn. Maar leest u het? Ze waren wel kinderloos, maar beide hadden ze de vreugde en konden ze het zeggen. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. God is genadig. En al zou dat uw deel zijn in dit leven, is het niet volkomen. En schep dan moed uit deze woorden. We gaan naar de tweede gedachte. Waar God verbreekt de stilte? Waar doet de Heere dat? Nou, Zacharias en Elisabeth. Zacharias is van huis vertrokken. Hebron, Judea, het zuiden. En hij gaat naar de tempel. Even nadenken over die tempel. Ik denk dat de kinderen van de Zandbaan met Dankdag nagedacht hebben over de tempelbouw. Dat denk ik. De tempelbouw. Koning David, die heel veel geld apart zette voor de tempelbouw. Miljoenen euro's, zouden we zeggen. En Salomo mocht die tempel opbouwen. Een schitterende tempel. Dat kan niet anders. Maar die tempel is in vlammen opgegaan. En toen? Ja, toen kwam er wel een nieuwe tempel, maar ach. Wat hebben ze gehuild. Die tempel was niet zo heerlijk. En toen mocht de profeet Haggai onder meer al profeteren, Maleachi, dat deze tempel, die veel eenvoudiger was, die niet te vergelijken was, die in het niet viel, die zou veel heerlijker worden. En het is die tempel waarvan de profeten hadden gezegd, tot die tempel zal ik mijn bode zenden, daar zal ik komen, dat huis zal ik vervullen. Het is die tempel waar Zacharias zijn dienstwerk mag doen. Het is belangrijk om de tekst te gaan begrijpen en er lessen voor ons uit te halen. Zacharias, hij is eerst bij het brandofferaltaar geweest. Daar heeft hij geofferd. Daarna, gemeente, gaat hij naar het reukofferaltaar. Daar moet heel wat gebeuren. Waar wijst dat brandofferaltaar op? Want Lucas heeft gezegd, hij gaat reukofferen. Dus eerst heeft er een brandoffer plaatsgevonden. De weg naar het reukofferaltaar, naar dat gebed, dat is de gebedsplaats, gaat open in de weg van het brandoffer. Het brandoffer was de plaats waar de schuld werd beleden. Waar de hand op de kop van het dier ging. Let erop. Waar gezegd werd, o God, ik zou moeten sterven. Maar dat dier in mijn plaats, daar vond de verzoening plaats. De plaatsvervanging werd daar getekend. En vervolgens kwam een andere priester en die pakte twee kolen van dat brandaltaar en legde die op het reukaltaar en dan kon Zacharias zijn werk gaan doen. Nou, laten we eens gaan kijken. Zacharias staat daar. Waar? Drie verblijven in de tempel, weet je het nog? De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Gordijn ertussen. Hij staat in het middengedeelte, in het heilige. Wat ziet Zacharias daar? Nou, dat is natuurlijk een vraag voor de kinderen van groep 8. Die kunnen dat zo opnoemen. Of de catechisanten. Of u. Dat is niet moeilijk. Wat staat er in het heilige? Nou, daar staat de menorah. De gouden kandelaar. Die brandt. Waarom brandt die? Dat hoe donker de tijd ook mogen zijn, dat het werk van Gods Heilige Geest niet tegen te houden is door de Herodissen van deze wereld. Daar werd het volk, daar werd de priester in onderwezen. Het gordijn langs het heilige, wat wees, daar stond de ark die van Gods gunst getuigde. Ja, die ark was weg. Maar de verzoenplaats was er nog steeds. Daar was het bloed. Wat stond er nog meer in het heilige? De tafel der toonbroden. God wil gemeenschap met u. En het reukaltaar. En nu heb ik deze gedachte expres genoemd. Waar gaat God de stilte verbreken? Dat is heel belangrijk voor de uitleg vanmiddag van deze tekst. Rond het thema God verbreekt de stilte. Waarom? Alles in deze tempel schreeuwde en was de roep naar boven. O God, kom toch, scheurt u de hemel. Alles getuigde in de tempel van de komst van de Messias. En dat was op veel manieren afgebeeld. Die tempel was één door God zo uitverkoren. God had de plaats van die tempel bepaald. In de tweede plaats, God heeft die tempel ingericht. Het zijn belangrijke zinnen. God heeft gezegd, er moet een tempel komen. God heeft gezegd, die tempel moet je zo inrichten. Dat was niet van, nou, wat doet het nou goed onder het volk? Waar worden ze enthousiast van? Dat was naar het hoog bevel. Het was door God ingericht en het derde op God gericht. En zo staat Zacharias. Hij gaat offeren in de weg van het brandoffer. Maar o gemeente Zacharias, wat geloof je er nu van? Je staat op de beste plaats. Daar waar de psalmen en waar de Heere zelf van had gezegd, al daar zal ik bij u komen. Al daar zal ik van boven het verzoendeksel spreken. Het was de plaats waar Psalm 132 van gezongen had. Hier wil ik wonen. Ik zal Sions. Ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Zacharias, het is niet onzeker. Dat ligt bij God zo vast. Hij zal hier gaan spreken. Hier zal het gaan gebeuren. Wat bent u verbaasd, Zacharias? Dit is de plek die van Gods gunst getuigt. God verbreekt de stilte. God bezoekt de mens. Maar dat doet hij op de plek die hij in het bijzonder heeft aangewezen. En dat is een belangrijk aspect hier. En dat is helemaal uit het zicht geraakt. Naar al die eeuwen. Hun godsdienst was vervallen in vormendienst. Zacharias staat daar. En hij heeft gebeden weliswaar innig met de woorden van Psalm 80. Keer weer, o Heere. Daarom heb ik u net gevraagd. Ja, hoe zingt u dit nu? Want ik moet natuurlijk nu lijnen gaan trekken van wat zegt dit ons? Nou, heel veel. De Heere gaat verhoren op de plaats die hij heeft aangewezen, die hij heeft ingericht en waar alles op hem is gericht. Kunt u dat onthouden? En dan is het voor de Heere geen vraag, zal ik daar nou gaan spreken of niet gaan spreken? Hoe is dat dan met de kerk? God verbreekt de stilte. Waar? Nou, dat kan de Heere thuis doen, zeker. Waar doet hij het bij voorkeur? Op de plaats die hij heeft uitverkoren. Op de plaats die hij zelf heeft ingericht. Niet wat het leuk doet, maar bij de verkondiging. Ga dan heen in de gehele wereld en preek, verkondigt, houd aan. En gemeente, daar zal hij komen. Daar zijn de harten op God gericht. Nou, dan gaat er een veld open vanmiddag in Rilland. Want ben je er? Ben je in de kerk? Ja, in de brieven van Johannes, van Christus zelf aan de zeven gemeenten, legt hij dit ook duidelijk uit. Dat hij wandelt tussen de zeven gouden kandelaren, daar is hij. En daar spreekt hij. Een volgende lijn is beter, maar hoe zit je daar dan in de kerk? Nou, het is dominee die. Of nee, we gaan nu maar eens een keer naar elders. Naar elders. Want, word je sneller bekeerd. Daar wordt de stilte sneller verbroken. Wat bent u dan aan het doen? Met die oogjes naar beneden aan het kijken. Het is een brevet van ongeloof. U kijkt niet omhoog. Want de Heere zegt, hoe donker het ook mag zijn, het is niet onzeker, maar op die plaats waar ik mijn tempel zet, waar ik mijn gemeente, waar ik twee of drie doet samenkomen, daar zal het niet onduidelijk zijn. Daar spreek ik. Heb u die verwachting? Kijk, ik heb aan het begin van de preek een weg met u doorlopen. Waar ik u de vraag stelde, u zegt, God spreekt niet, God antwoordt niet. En toen heb ik gevraagd, hoe komt dat? Ja, we doen er alles aan. Nou, als ik het zo hoor, dan inderdaad, je doet misschien wel meer als de meest godzalige. Dat zou zomaar kunnen hoor, echt wel. Die zijn er. Sommige mensen helemaal verbaasd van, ja, nee, Piet is van de kerk af, althans, van de Gerghem af, en is in een andere stroming gekomen. Maar jonge, wat is Piet toch aan het werken? Die man, die weet meer van de Bijbel als de dominee zelf. Hè? Dan zijn we helemaal overstuur. Maar gemeente, wat kijkt u toch laag? Het is niet onzeker. Al daar zal ik bij u komen, maar weet u gemeente, dat is nu de kracht van dat ellendige ongeloof. Het is zo stil hier van binnen. En dat ligt aan die dominee, dat ligt daaraan, dat ligt daaraan. Maar wat kijkt u laag? U moet in het woord bezig zijn. En de woorden van de Heere zelf bij hem brengen en zeggen: Heere, dat hebt u toch gezegd, dat u wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. O, doe me dat zien, doe me dat geloven. En bij Johannes, waar alles roept om Christus, hij ziet het niet. Het is gewoonte geworden en hij kan het niet geloven. Maar hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij u? Bid je zo vurig voordat de dienst begint in het stille gebed? Keer weder, Heere, verschijn nu blinkende. O Zacharias, hij staat daar in de kracht van het ongeloof. Hij bidt wel, maar nu komt er een hemelboodschapper, de 3e gedachte. Maar laten we eerst zingen. Psalm 142, vers 1 en 2. Psalm 142, vers 1 en 2. Ik riep tot de Heere met luider stem en wat er verder volgt. God verbreekt de stilte. Wanneer, waar en hoe? Hoe verbreekt God de stilte? Door zijn bode, door zijn engel, een engel. De naam staat er hier nog niet bij, die komt pas later. Die engel is ook niet belangrijk in die zin, maar het is een boodschap van de hemel. Kinderen, hebben jullie een engel te verwachten? Nee. En toch, de Bijbel spreekt dat dienaren van het goddelijk woord ook als engel genoemd worden. Zij zijn in wezen ook van die hemelboodschappers. En hoe doorbreekt God de stilte? Met woorden, met zijn woord. Niet met allerlei bijzondere zaken. Maar het woord. En dat vooral en alleen. De engel zeide: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Welk gebed is verhoord? Uw gebed, je persoonlijk gebed, Zacharias. Ja, zouden ze nog om een kind gebeden hebben, Zacharias? Elisabeth is oud geworden, kinderloosheid. Ik weet het niet. Hij staat daar in functie. Buiten staat de menigte te bidden. Zacharias bidt voor heel het volk bij het reukaltaar. En hij moet straks naar buiten en het volk gaan zegenen, een boodschap meegeven van de hemel. Dus enerzijds zou ik toch willen pleiten dat het gebed is geweest van het volk. En het is ook de Messias belofte die vervuld gaat worden. Anderzijds, Johannes en Zacharias en Elisabeth krijgen wel een zoon. En waarom zou het het ook niet uitsluiten? Ook in de ambtelijke dienst kunnen die dingen samenvallen. Uw gebed is verhoord. Wat is er dan verhoord? Het gebed van Israël. Waar zagen ze naar uit? Naar de verlossing. Naar de Messias die komen zou. Waar de profeten al eeuwen geleden van gesproken hadden. Maar kinderen, dit is niet de profeet, dit is niet de Christus. En hij zal het ook zeggen, ik ben de Christus niet. En toch zegt de engel, uw gebed is verhoord. En dat is de boodschap die ook nu nog mag uitgaan. Tot van die hopelozen hier in Rilland. Die zo in de stilte hun weg gaan en niet weten hoe het verder moet. Daar laat de Heer nog steeds verkondigen, uw gebed is verhoord. Het gebed van de verlossing. Maar er komt een kind en ja, dat kind, gij zult zijn naam heten Johannes. Niet Christus, niet Jezus. Is het een kind voor Zacharias en Elisabeth? Ja, Elisabeth zal het straks wel in haar armen hebben. En Zacharias ook. Ja, zal het wel vasthouden. Maar bijzonder, Zacharias mag dat kind niet zelf een naam geven. Dit is een naam van de hemel. Johannes, die eerste twee letters verwijzen in de Griekse taal naar Jehovah. O, Zacharias, dat kind wat jullie zullen krijgen is niet voor jullie in de eerste plaats, maar dit is een kindje voor mij, voor mijn dienst. Zijn er ouders voor wie dat een blijdschap zou zijn? Als je kind voor de zending, voor de evangelisatie, of op een andere wijze in Gods koninkrijk zou mogen dienen, is dat je uitzien. Deze priester Zacharias, hij krijgt een kind en die mag in de dienst van de Here gaan dienen. Ik kom terug op de vraag, is dit de Christus? Hij zou zelf straks zeggen, ik ben de Christus niet, denk dat niet. En toch, uw gebed is verhoord. Hoe krijgen we dat nou met elkaar in overeenstemming? Blijkbaar, de verhoring van het gebed is Immanuel. Hij alleen. En in de weg naar Immanuel zegt de hemel, uw gebed is verhoord. En daar komt Johannes. Zijn naam betekent kanttekening. God is genadig, Jehovah is genadig. O geschenk van het alvermogen zal Zacharias gaan jubelen. God is genadig. Hoe is de prediking van de doper geweest? Deze priesterzoon. Nee, hij ging niet in de tempel dienen. Wat deed een priester eigenlijk? Hij onderwees in de wet En hij deed de dienst der verzoening, het altaar. Dus de wet en de verzoening. Hij wees het bloed aan. Die twee dingen. Deze priesterzoon zal niet in de tempel dienen. Maar hij zal wel als een ware priesterzoon het werk van de levieten gaan doen. Deze Johannes, het priestervuur, zal in hem ontstoken worden. En wat gaat hij dan doen? Je zou zeggen, zijn naam mag wel zijn, God is vertorend. God is rechtvaardig. Maar zijn naam is Johannes en zijn prediking, daar heft hij flikkerend en blinkend de bijl omhoog. En dan gaat de prediking snoeihard voor de vrome godsdienst. Voor de afgeweken schapen van Israël roept hij ze op. Bekeert u, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En het is de prediking die ook nu op uitgaat. Daar preekt hij van de wet. De bijl is al reden aan de wortel van de bomen. En alle boom die geen vrucht voortbrengt zal uitgehouwen worden. Rillander, dat is ook de boodschap aan u. Bekeert u, bekeert u. Maar anderzijds mocht deze Johannes, deze boetgezant, ook dat priesterlijk werk doen en wijzen op het altaar, op het bloed der verzoening, als hij aan mag wijzen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, het is de prediking van wet en evangelie. Uw gebed is verhoord. Johannes, God is genadig. Om bij de kribbe van Bethlehem te komen, is de prediking van de doper onmisbaar. Nou, zegt er iemand in Rilland, dat heeft hij goed gezegd. De wetsprediking. Dat hebben ze nodig hoor. Een goede wetspreek. Want er kan veel mee door. Ja, ik ga in zoverre met u mee. Het staat onder het kopje, onder de titel God is genadig. En daar wordt de wet gepreekt. Kom gemeente, hoe zou je anders bij de kribbe willen komen? Hoe zou je anders Jezus willen ontmoeten? Wat heb je bij Jezus te zoeken? Als je je schuld en je zonde niet bij hem kwijt kan. Als je niet weet van de schuld en van de zonde. Wil je dan met je eigen werken komen? Wil je dan als de vrome Rillander komen? Wil je dan als de gewillige Rillander komen? Wil je dan als de brave Rillander komen? Wil je dan als degene komen die het zo graag begeert en die het zo goed bedoelt en de Heere wel zoekt? Kom, uw gebed is verhoord. U zegt bij mij niet. Misschien. En kabbelt het bij u voort, omdat u zoveel van uw bevindingen koestert. Maar nooit deed de wet zijn dodelijk werk om u af te snijden van al uw eigen werken. En u aan een einde te brengen. U zegt allemaal bevindelijke praat. Wel nee, dan moet je de Bijbel lezen. En het einde van de wet is Christus. Snapt u? Dat kan niet anders. En u die zegt, mijn gebed is niet verhoord. Heeft de wet wel gefunctioneerd? Ben u werkelijk overtuigd van uw zonde? Of denkt u nog zo goed van uzelf? God is genadig, jazeker. Maar dat is een woord wat wordt uitgejubeld door Sionieten die bij het kindeke terechtkomen en het in het zien, in het blikken op hem gaan zeggen, God is genadig, want het is genade. Want als hij gedaan had, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan, mijn ongerechtigheden, wie zal bestaan? Ik niet. Dan moet ik sterven. Dan moet ik wegzinken.
Maar God is genadig. Hoort u het, gemeente van Rilland, overtuig de zondaars. Uw gebed is verhoord. Johannes is zijn naam. God is genadig. En is dat ook niet inderdaad? Gaan dan niet alle vingers omhoog. God heeft gedacht aan zijn genade. Het is niks uit ons, niks in ons, als dat ellendige ongeloof, dat verdenken van God. Maar God is genadig. Hij heeft gedachten des vredes en niet des toorns. Kom, God verbreekt de stilte. Is de stilte in je leven verbroken? Praat je wat? Of mag je het echt getuigen en bevinden? God is genadig. God is genadig. En dat kan toch niet anders? Wat is nou genade, kinderen? Nou, dat is niet even naaien over je bolletje. Van zo hoor, nou is het weer goed. Hé, nou is het weer goed. Kom. Niet te treurig. Ik heb het gezien en je bent een ernstige vent. Kom, nou is het weer goed. Nee hoor, God is genadig waar ik weg had moeten zinken. O zondag 5, aangezien ik dat rechtvaardig oordeel van God, die tijdelijk en eeuwige straffen waard ben, is er dan nog een middel? Ja. Zacharias en het volk was het uit het zicht. U, is het je gebed? Is er dan nog een middel? Kom eens uit je schuilhoeken. Uw gebed is verhoord. Johannes, de hemel openbaart. De hemel verbreekt de stilte. Johannes, God is genadig. Hij heeft gedachten des vredes en niet des torens. O, dat dit licht uw harten zou ontsteken en dat dit licht u zou gaan drijven naar de kribbe van Bethlehem, opdat u het voor het eerst of opnieuw zou uitwenen en zou uitjubelen. God is genadig. Amen.